Welkom lieve luisteraar bij een nieuwe podcastaflevering van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke en ik zit hier met Holistic Founders Carlijn en Evelien aan tafel in Amsterdam. En het raam staat heerlijk open, het is een warme zomerdag. Dus als jullie wat geroezemoes horen, is het uit de tuin van Fosbury & Sons. Een vergaderlocatie. Is het een vergaderlocatie?
Nou, het is eigenlijk volgens mij officieel een coworking space.
Oh, een coworking space.
Ja, dus je kunt hier ook vaste kantoren huren. Ja, of je hebt gewoon, wat Evelien en ik ook hebben, dat je het gewoon gezellig vindt om dus in een coworking space te zitten. Vlakbij de koffiemachine. Ja. En het eten.
Het is het oude Prinsengracht ziekenhuis. Veel mensen die hier komen, die zijn hier ooit nog eens een keer geopereerd. Of die zijn hier ooit op bezoek geweest.
Of geboren. Iemand,
of geboren.
Ja, mooi.
Ja. Nee, het is echt een mooi pand.
Ja. En de plek kenmerkt heel erg waar Carlijn en Evelien voor mij voor staan. Hele bruisende, inspirerende ondernemers. Ja. Zeer inspirerend voor mij. We hadden al een heel leuk voorgesprek samen. Heel herkenbaar en veel gemeenschappelijke boxen die we aantikken. En voor mij ligt ook hun allernieuwste boek. Your Body, Your Home. En daar gaan we het onder andere over hebben in deze podcast. Het boek is opgedeeld in 3 facetten. Misschien kunnen jullie daar meteen al iets over vertellen.
Zeker. Ja, nou, deel 1 gaat over...
Carlijn, wat slecht.
Nee, ik zit zoals ik denk van fysieke voeding, intuïtief eten, emotionele voeding. Maar hoe hadden we dat ook weer genoemd?
In het eerste deel van de gids schetsen we eigenlijk een tijdsbeeld. Dus
dat was het,
De gids gaat over in principe thuiskomen in je lichaam en het beeld dat we van ons lichaam hebben. Maar we dachten, ja, om nou meteen over fysieke en emotionele voeding te gaan praten, laten we eerst een beeld schetsen van waar we nu staan als samenleving. Dus dat is eigenlijk het fundament in deel 1 van de gids.
Mooi. Waar staan we?
Ik denk dat veel mensen zullen wel hebben gehoord van de body positivity beweging. Je ziet ook op social media veel meer variatie in lichaamsvormen. En wat ik bijvoorbeeld een heel belangrijk moment in de tijd vond, is eigenlijk het moment waarop we met z'n allen vonden dat de shows van Victoria's Secret gewoon niet meer passen bij deze tijd. Het is zo'n onrealistisch beeld van vrouwenlichamen. En dus je ziet veel meer variatie. Het enige, nou ja, niet per se nadeel van een body positivity beweging, maar het is wel belangrijk dat die beweging gaat nog steeds over hoe het lichaam eruit ziet. Het gaat nog steeds om de buitenkant. Dus we juichen die variatie heel erg toe. Alleen proberen we van holistic altijd net een stap verder te gaan. We vinden het heel belangrijk dat mensen lekker in hun vel zitten en blij zijn wat ze in de spiegel zien. Maar we willen eigenlijk nog veel liever dat mensen gaan zien dat hun lichaam veel meer is dan alleen een buitenkant.
Nou, en ook dat je humeur niet meer bepaald hoeft te worden door het gewicht wat je ziet op de weegschaal.
Ja.
Ja, mooi. Was dat ook echt de intrinsieke motivatie of de drive om dit boek te schrijven, deze gids?
Ja, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ja, voor mij zeker. Omdat, kijk, je identiteit ontlenen aan hoe je lichaam eruit ziet, maakt je heel kwetsbaar. Want heel veel vrouwen zijn helemaal niet blij met hun lichaam. Bovendien verandert je lichaam ook. Ik ben zelf, word ik deze zomer 44. Dus ik zie, was ik eerst vooral gefocust op mijn gewicht en mijn kledingmaat. Nu zie ik dat mijn lichaam aan het verouderen is. En als je zeg maar te veel waarde hecht aan hoe je lichaam eruit ziet, dan wordt je leven eigenlijk steeds zwaarder en zwaarder en ingewikkelder.
Ja, steeds beperkter. Ook. Zowel in je gevoel van vrijheid natuurlijk ook. Ik bedoel, als je niet lekker in je vel zit of goed in je lijf zeg maar zit, dan ga je misschien ook liever niet naar het strand. Wil je liever niet in bikini, wil je niet naar de sauna. Terwijl het wel dingen kunnen zijn die je heel leuk vindt eigenlijk. En het is ook zo zonde om heel veel van de tijd kwijt te zijn met gedachten over je lichaam die vaak niet positief zijn.
Dat, ja, zeker.
Ja, ik denk toch als je later op je leven terugkijkt, van dat je dan denkt, ik was eigenlijk gewoon met hele andere dingen bezig dan in het moment. En met de mensen met wie ik toen was, daar heb ik te weinig van genoten. Omdat ik eigenlijk druk bezig was met een onbelangrijk iets. Wat je soms achteraf pas kan beseffen als je wat meer kunt uitzoomen. Ik denk dat, dat die gids daar wel hopelijk bij helpt.
Ja, heel herkenbaar. En ik moet ook denken aan een quote die op jullie feed wel eens is geweest van maybe the weight on your shoulders isn't the weight.
Of the weight on your body isn't the weight you have to lose. Dus we zijn heel erg gefocust op het getal op de weegschaal. Maar je kan natuurlijk allerlei vormen van gewicht met je meedragen die je niet terugziet op een weegschaal. Dus ik denk dat het voor ons wel heel belangrijk was om deze gids te maken. Ook, ik denk vanuit onze persoonlijke achtergrond. Ik denk, Carlijn is daar ook heel open over. Die heeft een verleden met een eetprobleem. Ik heb 20-30 diëten gevolgd in mijn leven. Dus we weten echt wel waar we het over hebben. En ik denk dat we deze gids ook niet veel eerder hadden kunnen schrijven dan nu. Ik denk dat ik 10 jaar geleden was ik nog met hele andere dingen bezig. En jij ook. Ik denk, hoe ik Carlijn ken, we werken al 12,5 jaar samen.
Als een gezond meisje.
Als een gezond meisje. Nou, dat is niet helemaal toen ik jou leerde kennen.
Nee, ik bedoel het ook zwaar sarcastisch.
Dat is ook wel een leuk verhaal. Toen ik Carlijn leerde kennen, dat weet ik nog, toen bestelden ze altijd verse muntthee. Met 6 van die rode kanarel staafjes. Ik dronk alleen maar Cola Light, at King Peppermint. En ik rookte toen nog een pakje per dag, Marlboro Light. Dus als ik denk, waar wij met z'n tweeën vandaan komen, dan hebben we wel echt een hele transformatie gemaakt.
Een innerlijke reis.
Een innerlijke reis, ja.
Een pakje sigaretten per dag en je hebt zo'n mooie huid. Altijd als ik naar jou kijk. Dat is
wonder, hè? Dat is wonder, ja. Dat snap ik zelf ook niet. Ik ben wel al 10 jaar gestopt, moet ik wel eerlijk toegeven. Maar toen stond ik ook in die zin maar op een andere manier in het leven. Ja. En ik rookte ook om slank te blijven. Oh ja. Ik vond het ook op een gegeven moment, niet om al te veel de diepte in te gaan, maar in die periode dat ik ben gestopt is een van mijn beste vriendinnen overleden aan longkanker. Die rookte ook. Dus dat was voor mij wel, hoe duidelijk wil je het hebben? En ik heb dat ook van heel dichtbij meegemaakt, haar ziekteproces. Maar ik merk dat ik het dus alsnog heel moeilijk vond om te stoppen. Eigenlijk alleen maar omdat ik bang was om aan te komen. En dat gebeurde ook. Op een gegeven moment kwam ik 1 kilo per week aan en dat stopte ook niet. Het was elke... En ja, toen... Ja, ik was toen wel echt heel ongelukkig daarmee. Ik ben toen 10 kilo aangekomen. Ik heb ook helemaal geen foto's uit die tijd. Ik wilde in die periode niet op een foto, omdat het gewoon... Ja, paste gewoon niet bij... Ja.
Bij jou?
Nee, niet bij mij. En op een gegeven moment is het ook wel weer afgegaan hoor. Zonder dat ik daar al te heel veel moeite voor heb moeten doen. Maar ja, eigenlijk wat ik ermee wil zeggen is dat Carlijn en ik echt wel een hele weg hebben afgelegd om...
Om deze gids te kunnen schrijven. En ik vind het ook mooi als we het terugpakken naar tijdsgeest. Dat de tijdsgeest waar jij het over hebt, over pakjes sigaretten per dag, Cola Light, dat is echt de Kate Moss tijdsgeest, toch?
Klopt.
En daar
klopt. En de Victoria's Secret tijd. Ja. Wij zaten naar die modellenshow te kijken. Ik dacht, ja, maar ik wil ook zo'n lichaam.
Ja.
En dat is gelukkig heel erg veranderd. Je ziet nu op social media veel meer variatie. En ik ben daar heel blij mee. Ik zie ook nu meiden op straat in Amsterdam lopen met... Nou, gewoon stevige bovenbenen in een shirtje. Denk, oh heerlijk, ik ben zo blij dat ze dat gewoon doen. En daardoor durf ik het ook.
Ja.
Alleen is het dan nog steeds heel erg om de buitenkant. En dat is wat we met deze bodyguide eigenlijk willen laten zien. Is dat, tuurlijk is het fijn om lekker in je vel te zitten. Maar het is eigenlijk nog veel fijner om op een andere manier naar je lichaam te gaan kijken. En het is eigenlijk, ik zie het als een soort voertuig dat mij helpt om mijn dromen te verwezenlijken. Dus hoe beter ik voor mijn lichaam zorg, dus hoe goed ik slaap, hoe ik eet, ik probeer stress te verminderen, dat helpt mij en dat helpt Carlijn in realiseren wat we aan het doen zijn met Holistic. Want dat is ook, dat weet jij ook, het is topsport ondernemen.
Topsport.
En dat kan alleen maar als je goed voor je lichaam zorgt. Want je lichaam zorgt dat het allemaal mogelijk is wat je in je hoofd bedenkt.
Ja, en ook wat ik ervaar is dat je ook, als je eenmaal die helderheid van geest hebt en weet hoe het is om energiek en fit te zijn, dat je daar ook, ik kan wel zeggen wel verslaafd of ook gewoon, daar wil je vooral meer van.
Ja, dat klopt.
En ik kom toevallig uit een weekend, Clint was jarig en dat we echt een feestweekend hadden met waar ik echt veel meer heb gedronken dan ik ooit zou doen. En ik vind het dan ook lastig om te merken dat ik daar een paar dagen van moet herstellen.
Ja.
Hebben jullie, herkennen jullie dat?
Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Maar het komt meer omdat ik niet zo heel... Ja, ik vind drank niet zo lekker. Dus of ik drink soms 3 vodka's of zeg maar niks.
Oh ja.
En...
Heb je nooit gevonden?
Nee. Nee, ik geef daar niet zo heel veel om.
Want jij stond al bekend als de partygirl,
ja,
toch?
Ja.
Maar dat was
denk ik echt een misfit, hoor, die titel met mij. Want ik was eigenlijk zo'n braaf meisje.
Hoe kwam je dat?
Volgens mij was ik ook nog maagd. En ik, ik was 21 volgens mij toen de tijd. En alcohol vond ik niet echt lekker.
Maar je was wel overal, bij elk feestje. Dus je
ja, ik dook wel overal op. Maar ja, ik vond het altijd... heel leuk om dan nieuwe mensen te ontmoeten. En ja,
dat was vooral je drive.
Ja, en ik was altijd wel heel geïnteresseerd in nieuwe initiatieven waar mensen mee bezig waren. Dat is toch vaak te vinden in de creatieve scene van Amsterdam. Weet je, openingen van exposities, nieuwe restaurants. Ik kon het zo gek niet bedenken of ik werd er wel naartoe gestuurd, maar meestal was ik daar ook voor werk. Dus dan was ik een reportage aan het maken voor de NL20. Dat bestaat nu niet meer, maar toen nog wel. En dat heb ik ook voor Cosmopolitan gedaan, weet je wel. Die society pagina's. Dus dan maakte ik fotootjes, bedacht ik onderschriftjes erbij. Waar mensen dus niet altijd blij mee waren. Want die moesten een beetje tong en cheek zijn af en toe. Maar dus voor mij stond dat altijd echt voor een stuk humor.
Ja, ja, en je bent van nature denk heel nieuwsgierig. En al bereid om nieuwe dingen uit te proberen. En Carlijn heeft echt een heel groot talent om echt contact te maken met mensen. En dat heb ik, dat is heel leuk. Want wij zijn natuurlijk al zo lang bevriend. Ik heb dat zo vaak zien gebeuren. Dat ja, Carlijn legt gewoon heel makkelijk contact. Echt contact met mensen. En jij bent ook echt oprecht geïnteresseerd. En ja, ik vind dat echt een supermooie eigenschap. Ik ben wat dat betreft echt een stuk introverter dan jij. Carlijn stapt altijd als eerste op iemand af. Die maakt altijd een praatje. Ik sta altijd achter
een grapje.
Pilaartje wachten.
Ja, maar wel, ik weet nog wel dat jullie een hele mooie presentatie gaven voor een merk. Waar ik toen ook voor uitgenodigd was. En was een PR-ochtend. En de manier waarop jullie elkaar aanvulden. En dus samen als team een presentatie geven. En op die manier informatie overdragen.
Ja.
Waar de vrouw, in dat geval de vrouwen, allemaal iets aan hebben.
Ja.
Dat zie ik ook wel echt als een kracht. En ook een kracht ook weer in deze gids.
Ja.
Nou, het is echt wel mooi, vind ik, in onze dynamiek. Dat Eve is altijd heel... Ja, het is echt de aarde in ons bedrijf. Ik denk ook wel in onze vriendschap. Maar die kan heel goed de grote lijnen uitzetten. En ook als we dus een presentatie hebben of een gids maken, dan ja, Eve zorgt voor het fundament. Gisteren ook toch met de Instagram Live over intuïtief eten. Dan ja, Eve die heeft zeg maar de opbouw bepaald van hoe we het dan gaan doen. En zij weet bij mij dat ik beter ben spontaan. Want ja, ik vergeet gewoon. Ja, toch? Ja.
Hoe meer jij het voorbereidt,
ja, hoe slechter het gaat.
Hoe slechter het gaat. Jij kan beter, jij improviseert als een mannen. Dat kan je ook echt heel goed. We zeggen wel eens eigenlijk, ben ik het nest en jij bent het vogeltje dat uitvliegt. Dus Carlijn die trekt erop uit. Ik kom met allemaal takjes en bladeren, weet ik wat. En ik kijk, oké, past het in het nest of niet? En zo ja, zijn we eigenlijk al 12,5 jaar vriendinnen. Maar ook al 12,5 jaar samen aan het ondernemen. Onze vriendschap is het fundament van alles wat we doen.
Nou, super bijzonder in een wereld ook waarin ik ook zoveel samenwerkingen
missie gaan.
Ja. Zeker tussen vrouwen die...
Ja. Maar dan is er vaak een ego-probleem aan de hand. Of een financiële kwestie. Ik denk, ik wil geen podcast gaan maken over geld. Maar ik denk, door onze krachten te bundelen, lukt het ons wel iedere keer om ook financieel een gezond bedrijf te maken. Maar je moet wel alles natuurlijk door twee delen. Alles wat er binnenkomt gaat door de helft. En als je in de eerste jaren van een nieuw bedrijf, betekent dat je natuurlijk echt wel... moet sappelen af en toe. En dat het pas later allemaal ietsje comfortabeler wordt.
Ja. Maar dat wordt gedragen, denk ik, door jullie missie.
Ja.
En door jullie... jij vertelde over je drive om goed voor je lichaam te zorgen. Ja. Omdat je een drive hebt om je dromen waar te maken.
Maar wat ik denk wat bij ons heel belangrijk is... Wat de vriendinnen die wij voor elkaar zijn, proberen we ook voor onze lezers te zijn. Dat is eigenlijk de energie die we telkens aan Holistic willen meegeven. En alles wat we doen, dus de onderwerpen die wij op de fiets bespreken, die zie je ook weer terug in een gids.
Dan hebben wij de nieuwsbrieven bijvoorbeeld, elke zondag. Ja, dan schrijven we altijd zelf een verhaaltje. De ene week Eve, de andere week ik. Ja. Ik vind dat altijd wel echt leuk om te doen.
Ja.
Maar ook een uitdaging. Denk ik, waar ga ik het nu weer over hebben?
Ja.
En dan ga ik toch zitten en dan komt er wel vaak iets. Dus het is voor mij altijd een moment om weer even te connecten met mijn intuïtie. Of een soort bron waar je meestal door de drukte van de dag niet zo makkelijk bij komt.
Ja, we beginnen er vaak ook de dag op. Helemaal niet over werk, maar over hoe gaat het met je? Wat speelt er? Soms hebben we ook wel eens dat we een halve dag helemaal niet over werk praten, maar gewoon hoe het met ons gaat. En vaak snappen we dan achteraf dat we op dat moment bezig waren met het creëren van een onderwerp voor een artikel of voor een podcast. Omdat het dingen zijn die in ons eigen leven spelen. En die dan onbewust eigenlijk worden doorvertaald in wat we doen voor Holistic.
Mooi. Dus,
ja.
En denk je dat, want jullie groeien nu ook in, denk je dat jullie de lezer dus ook meenemen in leeftijd? Dus merk je daarin een shift?
Oeh, dat vind ik lastig om te zeggen. Omdat ik het...
Ik word 44, Carlijn wordt 35. Onze collega Nathalie, die is ook al 2 jaar bij ons. Die is uit mijn hoofd denk ik 24. Ja. En die heeft ook een hele grote rol gespeeld in Holistic. Zij houdt ons bijvoorbeeld heel erg scherp op het gebied van diversiteit. Dus als wij artikelen plaatsen... En er te vaak een blonde vrouw van begin 20 op een foto staat, dan krijg ik een appje van Nathalie van nou, het wordt tijd voor wat variatie. Dan denk ik, oh ja, is goed.
Dan
merk je dat twintigers daar eigenlijk veel meer mee bezig zijn dan veertigers. Tenminste, dat is hoe ik het ervaar. Dus we hebben twintigers, dertigers, veertigers binnen ons team. Dus we kunnen denk ik een hele grote groep vrouwen aanvoelen.
Maar wat ik wel ook merk is dat het heel divers is, de groep mensen die Holistic lezen. En dat baseer ik een beetje op toen we nog af en toe workshops familieopstellingen konden geven. En af en toe worden we wel eens op straat aangesproken of in een winkel of zo. Ja, maar dat zijn altijd echt van toch van alle leeftijden wel meestal vrouwen. Maar 20% is wel man die ook Holistic leest.
Ja.
Ik heb het ook wel eens gehad, zat ik bij de kapper, meisje die mijn haar aan het feunen was. Ja. Oh, je bent van Holistic of niet? Want ik lees altijd de nieuwsbrief. En dus het is...
Heel divers.
Ja, precies.
Maar dat is wel wat we eigenlijk vanaf het begin af aan ook voor ogen hadden. En om bijvoorbeeld spiritualiteit speelt best een grote rol op Holistic. Maar het zit wel verweven in een veel groter palet van onderwerpen. Omdat wij ook vinden dat spiritualiteit eigenlijk heel organisch in je dag zou moeten voorkomen. Het is niet iets verhevens of het is niet iets... waarmee je jezelf buiten andere mensen kan stellen. Wij zien het als iets wat... misschien neem je wel een bergkristal mee in je zak als je een belangrijke meeting hebt. Dus het kan ook op heel alledaags niveau.
Ja, ik hoorde ooit van Greg Braden. Die zei van spiritualiteit staat eigenlijk voor de relaties die je hebt. En ik kon me heel erg vinden in die beschrijving. Dus het gaat over de relatie die je met jezelf hebt. Die je dus, waar je voor kunt kiezen om die te verdiepen. De relaties die je hebt met anderen, maar ook... die je hebt met de natuur en misschien wel met de kosmos of alles wat er zich kan afspelen tussen hemel en aarde, wat je niet met het blote oog kan zien.
Ja, mooi. Dat vind ik echt een hele mooie omschrijving. Omdat spiritualiteit, als ik denk aan elementen, is dat ook echt zo'n luchtelement, zo'n ether. Ja. Iets wat je niet kunt zien, maar wel voelt. En mooi.
Ja, dus je kunt ook niet zeggen, die is spiritueler dan die.
Nee.
Dat vind ik ook zo raar.
Ja. Ja. Ik vind het ook wel grappig. Ik denk dat ik zie mezelf ook helemaal niet als spiritueel.
Nee.
Ik weet niet hoe jullie dat zien.
Ook. Ik denk er niet zo
van. Ik denk dat ieder mens een spiritueel wezen is. En wij gebruiken het woord ook nooit om onszelf te omschrijven. Wij zouden onszelf ook nooit lichtwerker noemen. Of nee. We zijn gewoon Eveline Carlijn.
Ja. En het tweede gedeelte van het boek gaat meer over hoe jullie dat noemen fysieke voeding. Mm-hmm.
Ja.
En daarin komt onder andere het onderwerp
Intuïtief eten.
Ja. Ja. Een onderwerp die ik al vaker ben tegengekomen, vooral in Amerika nu. Ja. Dus ik vind het heel erg leuk dat jullie dat naar Nederland halen en dat uitleggen. Omdat ik denk of ik hoop dat voor veel meer vrouwen dat...
Ja. Dus nieuwe standaard gaat worden. Dat hopen we zo met voeding.
Ja, dat hopen we. Omdat ik zie, als we het hebben over het tijdbeeld, ondanks dat we meer diversiteit zien in vrouwelijk beeld, is bijna elke vrouw die ik spreek heeft een verstoorde relatie met eten. Ja. En ik vraag me altijd af, is dat... Ik ben echt benieuwd, ik zou er een documentaire of iets over willen maken. Hoort dat bij de ambitieuzere vrouw? Is het omdat ik die vooral spreek? Of wat maakt dat we zo'n verstoorde relatie met eten hebben?
Het kan natuurlijk ook komen omdat er zoveel informatie voorhanden is. Over voeding en wat het effect is op je lichaam ervan. Ik loop nu weer even tijdelijk met een glucosesensor op. Dus dat is dan weer een nieuw ding wat je ook weer kunt meten. Dus eigenlijk zijn er heel veel momenten die ons, denk ik, verder afbrengen van goed aanwezig zijn in je lijf. En dat je vanuit jezelf durft te voelen en op basis daarvan keuzes maakt. Er zit heel vaak het hoofd zit er vaak tussen. En ik denk dat intuïtief eten wel een hele mooie uitnodiging is om daar stukje bij beetje wat mee te oefenen. Om dat wat meer los te laten. En dan zul je, althans dat is wat ik zelf heb gemerkt, of het nou intuïtief eten heet of herstellen van een eetprobleem, maar dat door op die manier te eten, ik in elk geval heel veel meer headspace over heb gehouden om veel meer van het leven te kunnen genieten eigenlijk. En eigenlijk meer tijd te hebben voor dingen die ik echt belangrijk vind vanuit mijn hart.
Mooi. Want je maakt per dag 200 beslissingen over eten, elke dag weer. Dat heb je helemaal niet zo door. Maar dat kan een heel groot deel van je dag in beslag nemen. Een heel groot deel van je levensgeluk wegnemen. Als je constant maar aan het afwegen bent. Oh, mag ik nou wel een koekje of niet? En ik heb gisteren een stukje taart gegeten. Oh, dan mag ik nu niet dit. En dan neem ik morgen dat. Of dan ga ik nu sporten. Want je hebt een soort dagtaak aan bijna. En ik denk wat een hele belangrijke rol speelt in de tijd waarin we leven. Met name de afgelopen 10 jaar is... natuurlijk de opkomst van social media en met name de hoeveelheid gemanipuleerde beelden waarmee je wordt geconfronteerd. En daar heeft professor Lisbeth Woertman heel veel onderzoek naar gedaan. Dat zeker jonge meisjes van 14, 15 jaar, die krijgen de godganse dag via TikTok, Instagram gemanipuleerde beelden van vrouwen te zien. En gaan op een gegeven moment denken dat normaal is. Dat dus hun eigen lichaam niet normaal is. Ik kan me ook enorm ergen aan allemaal van die apps waarmee je je gezicht kan veranderen. Kijk, een klein filtertje, nou prima. Wij zoeken als we een foto maken voor de nieuwsbrief ook altijd het beste licht. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. En soms maken we 3, 4, 5 foto's en dan denken we, nou nog een keer. Dan zijn we niet helemaal happy. Maar ik vind je hele gezicht verbouwen met een app vind ik echt wel een heel ander verhaal. En ook een hele kwalijke ontwikkeling.
En dat is eigenlijk gewoon weggaan van wie je zelf bent, toch? Jezelf en nog meer de connectie verliezen met wie je echt bent.
En wij zijn oud en wijs genoeg om te snappen, onderscheid te kunnen om het maken. Onderscheid te maken. Maar ik heb nichtjes van 13 en 16 en die denken dat normaal is. Die zijn foto's van zichzelf aan het bewerken. Nou, als ik ergens verdrietig van word, is het dat wel. Ja. Dus die ontwikkeling vinden wij heel kwalijk. En ik denk dat de bodyguide daarin... Ja, ik zie het wel als een tegengeluid. Carlijn en ik zijn niet per se types die enorm op de barricades gaan. Maar met die gids willen we wel een boodschap overbrengen. Dat is wel, wel duidelijk, ja.
Nou, en ik denk ook niet dat je de barricade op hoeft te gaan. Ik denk, dit is een hele... Ja, ik denk dat jullie daarin een hele subtiele... invloed uitoefenen die echt wel een ripple effect kan hebben.
Ik hoop het heel erg. Ik zou het zo fijn vinden als, om intuïtief eten te nemen. Kijk, er is natuurlijk heel veel informatie voorhanden over intermittent fasting, ketogeen, ayurvedisch, vegan. En ik zeg niet dat ongezond is of gezond. Ik zeg alleen dat heel veel mensen de wijsheid buiten zichzelf zoeken. Terwijl je lichaam eigenlijk de belangrijkste bron van wijze is. Je lichaam geeft zelf wel aan wat het nodig heeft. En dat is de ene dat als ik slecht heb geslapen, vraagt mijn lijf iets anders dan wanneer ik goed heb geslapen. En dan zie ik mensen die zijn dan helemaal into intermittent fasting. Wat voor sommige mensen echt fantastisch kan werken. Maar het is nog steeds iets wat je buiten jezelf plaatst. Als ik 's ochtends wakker word, heb ik gewoon, dan voel ik aan mijn lichaam dat ik voeding nodig heb. En voor mij voelt het dan heel onlogisch om tot 12 uur te gaan wachten. Terwijl mijn lijf aangeeft, ik heb nu brandstof nodig. Dus wat we eigenlijk willen overbrengen met het intermittent fasting, of het intermittent fasting, intuïtief eten dossier, straks ga ik hem door elkaar halen, is dat we mensen eigenlijk uitdagen om alle regels en richtlijnen los te laten, of het nou Ayurvedisch is, of Chinees geneeskunde, ketogeen, laat het even allemaal los en probeer weer contact te maken met de signalen van je lichaam. En ik heb dat zelf 5 dagen geprobeerd. Ik heb een challenge gedaan. En daar heb ik ook over geschreven in de bodyguide. Ik vond dat dus ongelooflijk lastig. Om te luisteren naar mijn lichaam. Er is gewoon totaal geen connectie tussen mijn hoofd en mijn lijf. En als dat bij mij zo is, dan denk ik dat dat bij heel veel andere mensen ook zo is. Dus het is ook intuïtief eten is niet de zoveelste hype. Het is niet iets wat je even in een paar dagen onder de knie hebt. Het is iets waar je bijna elke dag soort van mee moet oefenen. En de ene dag gaat het beter dan de andere dag. Maar uiteindelijk waar het om gaat is dat ik erop vertrouw dat mijn lichaam het beste met mij voor heeft. En dat het de ene dag wat meer vraagt dan de andere dag. Maar ik kan niet geloven dat mijn lijf mij aan het saboteren is. Ik denk dat mijn lichaam mij ondersteunt en eigenlijk heel subtiel aangeeft wat ik nodig heb. Mooi. Alleen luister ik er niet naar.
Nee. Maar 5 dagen wel gedaan.
Ik heb het nou geprobeerd. Ja. Maar ik vond het dus heel erg moeilijk.
Ja.
Ik merk bijvoorbeeld, nou ja, een richtlijn van intuïtief eten is een prettig eetmoment creëren. Waarin je echt kan luisteren. Heb ik genoeg gegeten? Vallen deze smaken mij? Zou ik toch nog wat extra opscheppen? Ik zit gewoon met mijn laptop voor mijn neus, met mijn telefoon aan de andere kant, met een soort lepel. Zo zit ik vaak te eten. Of met mijn bord op schoot, zit nog half RTL Boulevard te kijken. Dan denk ik, ja, dat is natuurlijk niet de manier om aan te voelen wat je lijf nodig heeft. Dus daar ligt voor mij al een uitdaging. Dat ik gewoon probeer om een rustig eetmoment te creëren. Als wij hier samen lunchen bij Fosbury, dat we ook even onze telefoons wegleggen. Onze laptop dichtklappen.
Gewoon.
Ja, vaak zitten we dan weer uren te kletsen, dus dan zijn we alsnog niet bezig. Maar dus het is een hele uitdaging. En maar ja, dat betekent niet dat je er niet aan zou moeten beginnen.
Precies. En het laatste deel, je vertelde dat meer uit Carlijn kwam. Het laatste deel is emotionele voeding.
Ja,
het laatste deel in de guide.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Zeker. Ja, absoluut. Ja, emotionele voeding is natuurlijk ook weer heel breed. Ik kan er wel iets persoonlijks ook over zeggen. Maar toen ik denk dat is al 15 jaar geleden. Maar toen ik met dat eetprobleem, toen ik er nog vol in zat. Kon ik me echt niet voorstellen dat er een tijd in mijn leven zou zijn die inmiddels wel is aangebroken. Maar waarin ik niet meer 24 uur per dag overgenomen ben door gedachten rondom eten. Niet eten, hoeveel calorieën, hoe zwaar ben ik. Nou ja, dat is echt een gevangenis. En wat ik dus heel wonderlijk vind is, ik wilde eerst graag heel veel afvallen. En daarna kwam ik toch weer op eigen kracht 10 kilo aan. Dus toen had ik op zich een gezond gewicht. En werd ik weer omgesteld langzaamaan. Maar wat er nog wel was gebleven was de verslaving aan eten. Dus zodra ik me even rot voelde, dat was eigenlijk 5 tot 10 keer per dag. ging ik wel eten en dan ging ik daarna weer spugen. Dus ik was daar de hele dag mee bezig en ik was eigenlijk gewoon daaraan verslaafd. En wat ik dus nu wel mooi vind om bij mezelf te merken is dat die leegte die ik toen aan het opvullen was, ja, dat kan je dus wel helen. En dat hoop ik ook, dat gevoel mee te geven in deel 3 van de Body Guide, ja, eigenlijk voor iedereen, dat daar verschillende sleutels voor zijn. En we stippen er een aantal wel aan ook. En dat valt dan onder emotionele voeding. Dat is voor iedereen natuurlijk ook anders waar dat precies uit bestaat. Voor mij in mijn genezingsproces van toen was het een hele belangrijke stap om bijvoorbeeld wel naar Amsterdam te verhuizen. Ik had mijn examen gehaald, echt kantje boord, dus ook door dat eetprobleem, terwijl iedereen dacht, oh nee, die haalt het glansrijk in één keer. Maar ik moest ook een herdoen toen, dus het was heel spannend. Maar ja, ik had toch zoiets, ja, ik wil nu gelijk naar Amsterdam, want ik zat hier dus ook al vaak. Want ik heb altijd wel ook toch nog een gezond deel in mezelf gehad dat ook nog wel aandacht kreeg en dat zin had om erop uit te trekken hoe dun ik ook was, hoeveel eetbuien ik ook had op een dag. Maar ik wilde altijd naar Amsterdam. Dus ik had ook een schrijfbaantje hier, dus ja, ik was hier vaak te vinden. En ja, toen had ik eindelijk de mogelijkheid om hier gewoon echt naartoe te gaan verhuizen. En dat heb ik ook gedaan, tot wel grote zorgen toen van mijn ouders. Die dachten echt, ja, je bent net klaar met therapie. Ik had ook eigenlijk het hele examenjaar twee volle dagen groepstherapie nog per week. Dus ja, en ik was eigenlijk ook niet helemaal nog een echt genezen ervan. Maar ik wilde gewoon hier naartoe. Dat was een hele goede zet, omdat ik hier veel meer verbinding ook kon ervaren in nieuwe vriendschappen die ik aan kon gaan met mensen die mij ook veel meer verschillende niveaus voeden, zeg maar.
Ja, ja. Dus dat was heel wel grappig. Ik vind het grappig inderdaad om dan te merken dat dus dat stukje nieuwsgierigheid in jou en erop uitgaan waarschijnlijk dus, dat was een leegte misschien wel waar je vandaan kwam. Meer. Ja. En dat dus dat stukje ontdekken en erop uitgaan. Dus
dat had ik echt zo nodig. En toen, dit was ook niet van de een op de andere dag verder over. Maar ik, de jaren die daarop volgden, toen was ik 18, heb ik wel steeds vaker gemerkt dat ik een keuze heb. Als ik weer zo'n eetdrang voelde opkomen van, oh, ik wil nu koekjes, chips, echt tassen vol. Dacht ik, je kan het ook niet doen, weet je. Ga iets anders doen. En toen ik dus in Amsterdam kwam wonen, had ik heel erg behoefte aan een stuk humor en entertainment. En gewoon een beetje gekke mensen. Ik noem ze vaak paradijsvogels. Misschien ben ik er zelf ook een, maar ik sla daar heel goed op aan. En ik vind het leuk als mensen een beetje anders zijn of andere gedachten hebben dan gangbaar. En daar leefde ik helemaal van op. Dus er kwam ook wel.
Maar dat is emotionele voeding.
Ja, precies.
Dus je leegte opvullen met iets heel anders.
Ja, en aan de andere kant ben ik toen ook jou vrij snel tegengekomen. Even zijn we snel ook gestart met ondernemen. Ben ik nog veel meer gaan schrijven, ook naast mijn studie. Voor de dames, voor Cosmopolitan, voor Marie Claire, nog een aantal bladen. En ik deed anderzijds, was ik bezig met mijn studie, media en cultuur. En op een gegeven moment mocht ik ook een keuzevakkenpakket kiezen. En toen heb ik religiestudies gekozen. En dat was voor mij ook echt een heel belangrijk puzzelstukje in me uiteindelijk weer beter gaan voelen. En dat het leven zin heeft of zo. Want ik ben er altijd al mee bezig geweest. Ik denk ook dat het voor een bepaalde zwaarte heeft gezorgd natuurlijk. Voornamelijk in mijn puberteit. Maar ja, je wordt ook ouder. En ik kon daar steeds beter vorm aan geven als volwassene. Wel aan die behoefte aan, waarom zijn we eigenlijk hier? En wat drijft mensen? Waarom maken we bepaalde keuzes? Komt het vanuit een collectief? Of durf je zelf te denken, echt als individu? En bij dat religiestudies, daar lag heel erg de focus ook op. Dat vond ik echt heel interessant. Het daagde me ook uit in mijn eigen denken en voelen. En dus dat allemaal bij elkaar. Dus dat ik ook zeker meer ruimte heb gemaakt voor mijn echt serieuze kant, zware kant, die het leven heel vaak niet aankon. En aan de andere kant ook dat stukje luchtigheid te voeden, ben ik wel weer steeds meer van het leven gaan houden eigenlijk. En een logisch gevolg van dit allemaal was dat er veel minder lading lag op eten. Of niet eten, of wat ik dan moest eten. En nu denk ik dat ik een redelijk gezonde relatie heb met voeding. Ik denk er in elk geval zo min mogelijk over na. Behalve dat ik altijd me kan verheugen op eten.
Ja, ja. Zo ken ik jou ook wel. Ja. En ook wel echt, ook geniet van kleine dingen.
Je weet ook precies wat je wil. Ja. Carlijn zal nooit iets rechtstreeks van de kaart bestellen.
Ja, maar ik heb ooit een levensles geleerd, hè? Zal ik het even vertellen?
Ja, nou, vertel het maar even, ja.
Nee, ik heb dus, toen ik studeerde, toen ik net naar Amsterdam kwam, werkte ik in de horeca. Ben ik bij een zaak gaan werken. Was
welke?
Toen, bij Onassis, dat was toen open.
Ja, die was heel leuk.
Ja, dat wilde ik dan wel. Ik wilde wel graag bij een hotspot werken.
Ja, ja.
Toen kwam ik dus daar terecht. En daar heb ik Bob Sikkes leren kennen. Misschien dat mensen hem nu kennen van de bouwprogramma's op RTL 4. Maar hij was daar toen bedrijfsleider en ook een hele bijzondere man die mij ook altijd wel prikkelde met zijn uitspraken en zijn manier van managen toen. Maar ik heb altijd contacten ook gehouden met Bob. En wij gaan nog regelmatig ook wat eten. En ik zal nooit vergeten dat, ik denk een paar jaar geleden, toen waren we een pizza aan het eten bij Patsy ergens. En ja, dat ik iets vroeg. Hè. Natuurlijk moesten wel dit op de pizza en niet dat. En toen, volgens mij, zei ik zoiets tegen Bob van, oh ja, is misschien een beetje gedoe, weet je, voor de bediening hier. Dat hij zei, ook met zijn horeca-achtergrond natuurlijk, van nee hoor, ja, dat moet je gewoon vragen, Carlijn. Want weet je, als je het hier al niet kan, om het voor jezelf zo aangenaam mogelijk te maken, of hè, dat je daarvoor voor je nek uitsteekt, dan is het, waar doe je het dan nog wel in je leven? En hij zei ook, en voor de bediening en de chef hier is het ook fijn, want dit is voor hun een mogelijkheid om jou een fantastische ervaring hier te geven. Omdat je andere mensen de mogelijkheid geeft, omdat jij duidelijk uitspreekt wat je wil, om het jou echt naar de zin te maken. Nou, dus het mooi. Was een uitnodiging voor beide partijen. Nou wil ik niet iedereen motiveren om dit altijd te doen in alle restaurants. Want ik kan me echt voorstellen dat chef-koks je op een gegeven moment echt achter het behang kunnen plakken. Helemaal terecht. Maar ik vond dit wel een hele interessante terugkoppeling van Bob. Dus als je het al, als je het ergens kan oefenen om het leven zo goed mogelijk voor jezelf te willen inrichten.
Nou, pas zonder, mooi bij die emotionele voeding.
Ja, zonder een enorme egoïst te worden. Maar het is een mooie metafoor, toch?
Zeker. Geweldig. Juist ook. Ja, ja. Voor mij zijn allerlei haakjes zo van, oh, met het tijdsbeeld en vrouwen. Omdat dat juist zo heel veel vrouwen het moeilijk vinden om te gaan staan voor wat ze willen. En te gaan vragen wat ze willen.
Ja.
Maar daardoor ook een soort lading krijgen.
Ja.
Die ook weer uitkomt in een negatief zelfbeeld.
Ja. Klopt.
Dus
ja, wat ik mooi vond van hoe Bob het dus zei, was ook dat hij een linkje maakte naar de ander. Van dat als jij je dus duidelijk uitspreekt, dat de ander ineens eigenlijk een mogelijkheid heeft om zich veel meer met jou te kunnen verbinden ook ergens. Omdat jij uitspreekt wat je graag zou willen en dan is het aan de ander om je daar mogelijk in tegemoet te komen. Ja, hoe mooi is dat?
Nou, Bob.
Hè?
Ja, we want more Bob.
Ja, nieuwe podcast met Bob. Nee, maar dat vond ik echt leuk. Ik dacht, ja, daarom ben jij ook bijzonder dat hij dit soort ideeën heeft. En van ogenschijnlijk simpel iets, ja, dat daar veel meer achter kan zitten aan levenslessen bijna.
Ja, ja, mooi. Heel mooi. En in het boek schreef je ook nog iets over familiesysteem en voeding.
Ja, over hoe inzicht in je familiesysteem jou kan helpen om eigenlijk ook meer inzicht te krijgen in je gewicht. En die wijsheid heb ik niet zelf in pacht. Ik heb daar Els van Stijn voor geïnterviewd. Zij is familiesysteem coach / therapeut. Ze heeft 2 boeken geschreven ook. De Fontein, Vind je plek, en De Fontein, Maak wijze keuzes. Die heeft dat heel helder kunnen beschrijven, dat je soms gewoon emotionele ballast bij je draagt, wat zich laat zien als gewicht.
Ja.
Ja. Dus als je daarmee soms aan de slag gaat, dat dan automatisch je
gewicht zich aanpast, ja.
Ja, eigenlijk om dezelfde reden als wat ik net zei, hoe ik dat heb ervaren, dat dus eetdrang echt kan afnemen als je meer naar binnen keert en kijkt wat je echt nodig hebt. Weet je, ik had het nodig dat ik mijn nieuwsgierigheid veel meer kon uitleven ook, om me weer meer levend te voelen. En ja, daar was Amsterdam uitgelezen plek voor. De mensen die ik daardoor heb ontmoet en ja, de keuzes die ik heb gemaakt, dat heeft allemaal bijgedragen aan ja, een meer zinvol bestaan eigenlijk. En Els kan dat heel mooi uitleggen aan de hand van je familiesysteem. En je plek die je daarin inneemt en misschien mag gaan innemen, omdat je nog niet helemaal op de juiste plek staat voor jou.
Ja, mooi. En de luisteraars die kunnen het boek kopen. Jullie hebben een kleine korting, toch, voor de luisteraar? Mm-hmm.
Tuurlijk. Ja.
Met de code, ja.
Ja, we hebben 5 euro korting die we heel graag op de Bodyguide willen geven. Met code Bodyguide en dan R, Griekse I, W, Rock Your World.
Ja, afkorting, ja. Ja,
tot eind september, hè? 2021.
Dat die geldig is.
Ja, 30 september volgens mij.
30 september.
30 dagen, dus dat is dan de laatste dag.
Ja, ik zal hem ook in de show notes zetten.
Oh, leuk.
Dan doe ik de link naar het boek en de kortingscode zet ik er nog een keer in.
Super.
En tot slot wil ik nog een paar kleine afsluiten. De podcast afsluiten met een paar kleine favorieten. Carlijn, welk boek lees je nu?
Ik lees nu het boek van De Keuze van Edith Eker.
Is het mooi?
Ja, zeker mooi. Ik heb het al 2 jaar geleden van mijn moeder gekregen. Toen durfde ik het steeds niet te lezen, omdat ik best wel... Ja, dat er ook veel heftige scènes in zitten over natuurlijk haar tijd in Auschwitz. Maar ik ben er nu aan toe, dus ja, het is een prachtig boek. Ja.
Oké. Okay. En Eve, welk nummer heb je voor het laatst gedraaid? Muzieknummer?
Oh, dat heet Mali Mali. Jezus, van wie is dat nou?
Mali Mali.
Disclosure, volgens mij.
Oh.
Heel leuk. Ken je het niet?
Nee, ja, Disclosure ken ik wel.
Zal ik hem even opzetten?
Ja.
Kijk, je wordt hier zo vrolijk van.
Oh, die mensen hadden ons nu moeten zien zitten, hè? Handjes in de lucht.
Dat was eigenlijk een festival met Jimmy.
Ja, hoe leuk is dit nummer, toch?
Ja.
Disclosure, ja.
Kun je wat harder even?
Ja. Maar dat is natuurlijk een hele podcast. Nou ja.
Knallen,
hoor. Knallen hier. Hoe leuk is dit nummer, toch? Ja. Nou ja, die dus.
En Carlijn, heb jij iemand die je heel inspirerend vindt, die je echt een businessvoorbeeld vindt? Internationaal. Of hoeft het niet alleen business, maar gewoon een vrouw waarvan je denkt van, oh maar ja, zij wekt die nieuwsgierigheid in me op.
Leuke vraag. Maar dat weet ik dus niet. Wacht, mag ik heel veel voor nadenken? Even, heb je nog een nummertje?
Nee, ik vraag
niet. Een hele playlist hier soort van wordt uitge...
Nee, Eve die mag een... Die vind ik het leuk om te vragen naar een heads-up voor een persoon of merk waarvan je echt denkt, een Nederlands merk waarvan je denkt, oh ja, die wil ik echt, die gun ik een kickstart.
Oh, dat is een goeie.
Oh, jeetje, even denken hoor.
A Beautiful Story.
Oh ja.
Oh ja.
Ja.
Oh, ook al twee.
Ja. Ja. Oh ja. Een sieradenmerk, die laten alles in Nepal maken. Maar nu natuurlijk door die hele coronacrisis ligt de hele productie stil. En hebben ze het heel zwaar. En ik vind hun sieraden heel mooi. En ik vind het verhaal erachter heel mooi. En ik vind het heel sneu dat er daar nu mensen zijn die heel graag willen werken en niet kunnen werken. En misschien hun gezin ook niet kunnen voeden. Dus ja.
A Beautiful Story, ik zal ik ook opschrijven. En hebben ze nu wel iets te koop?
Ja, ze hebben dat nu wel product in onze, of in hun webshop. Maar ja, ze heeft ons gevraagd om een beetje te supporten. En een hele lieve mail gestuurd. En dan doen we dat ook. Dus dat is het eerste wat in me opkomt.
Ja, mooi. Wat wel grappig, want ik had ze vorig jaar benaderd omdat ik graag armbandje van hun ook wilde verkopen. En toen moesten ze nee verkopen. Dus toen heeft ze mij dit verhaal ook uitgelegd. We hebben gewoon niks om te verkopen.
Ja.
Dus,
ja.
Of niet, of dat wat je wil, kunnen we niet maken.
Maar dat vind ik dus ook een hele inspirerende vrouw. Katelijne, die het merk heeft opgezet en... eigenlijk het bewijs levert dat je dus hele mooie producten kan maken die je ook heel goed commercieel interessant kan maken, maar tegelijkertijd de wereld een betere plek maakt. En eigenlijk vind ik alle initiatieven die dubbele lading hebben, vind ik de moeite waard om ook op Holistic een plekje te gunnen. Vroeger gebruikte ik Crème de la Mer, Estée Lauder, La Perina. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik dat nu nog ooit een keer in mijn leven zou kopen. Dat ik merken zou kopen die, waar je eigenlijk vooral betaalt voor de naam en voor hele dure marketingcampagnes. Maar die verder op geen enkele manier bijdragen aan een betere samenleving. Terwijl er nu zoveel alternatieven zijn die dat wel doen. Ja, daar hebben we echt wel een shift in gemaakt, ja.
Cool is dat, hè?
Ja.
Toch? Ik weet niet echt.
En, ook als... en die Palaas in de Bijenkorf. Nou, vroeger vond ik dat echt een snoepwinkel, die cosmetica. En nu lopen er gewoon... Ik deed niks, trok mijn aandacht, niks wilde ik hebben. En ik heb sowieso, merk ik, dat ik met winkelen eigenlijk... Ja, de lol die ik er vroeger aan beleefde, dat ik dat echt niet meer zo...
Ik heb trouwens wel iemand bedacht.
Oh, ja? Heb je snel opgezocht op je...
Nee, luister.
Oh, yes.
Ah, ja.
Kan het harder?
Dan mogen mensen
Tina.
Raden.
Ja. Oh, sorry.
Ja, Tina!
Nu weten ze niet, ja. Ja, dat is ook een goeie, ja. Ja, dat is een mooie, ja.
Ja,
zijn er echt... documentaire geweest. Dat is ook echt een aanrader.
Ja, dat was zo mooi.
Ja. Die is pas op de 43ste is zij doorgebroken. Eigenlijk een vrouw van middelbare leeftijd, waar die iedereen een soort van al had afgeschreven. En toen kwam ze eigenlijk pas in haar kracht te staan. Die is volgens mij tot dat ze bijna 70 was blijven optreden.
Ja.
Met zoveel power. Ja, ik vond het mega inspirerend. Ja.
Oh, ik ga die ook een keer kijken. Ik heb toevallig voor 2 weken geleden een paar quotes van haar opgeslagen.
Ja?
Ja. Want zij is ook van Tina over jou. Als ik me had laten leiden door dit, dan was ik nooit... Ik ben zelf, ik ben benieuwd hoe jullie dat vinden. Altijd door muzikanten en artiesten word ik zo hun biografieën. Omdat ze geloofden gewoon in hunzelf.
Ja.
Ondanks bijna iedereen het wel heel veel tegenslagen gehad om te komen waar ze...
Ja.
En denk, als we die niet hadden...
Ja.
Als zij niet, net als Beyoncé of iets, door hadden gezet... Ja. En elke keer dat iets mislukte, dachten nu stop ik ermee. Dan misten we gewoon zo'n mooi gedeelte van de samenleving.
Ja, dus al die gelaagdheid ook zo terug hoort natuurlijk in hetgeen wat ze maken. Weet je, zo'n pure zielsverbinding die je dan hebt. Als je op die manier op een podium kan staan, daar staat gewoon niks tussen.
Ja.
Nee.
Ja.
Dat denk ik dat we dat wel voelen dan.
Ja.
En dat ook vaak missen, dat daarom muziek zo essentieel is eigenlijk.
Ja.
En wat is je favoriete nummer van Tina? Heb je die? Ja, of de best?
Misschien wel. Nee, ik heb niet eentje dan. Ik ben nou echt onder de indruk van haar veerkracht en wat je ook echt mooi in die documentaire ziet en transformaties die zij heeft doorgemaakt en dat ze dan uiteindelijk ook, na alles wat ze heeft meegemaakt, toch is getrouwd met een man die ook zichtbaar is in die documentaire, maar wat zo in balans voelt en dat hij haar zo de ruimte kan geven voor wie ze echt is en dat zij dat ook terug kan geven. Dat zat echt heel veel in die film.
Ja,
mooi. Hoe heet hij die gewoon?
Tina.
Ja.
Tina the movie of zo. Tina. Geen idee. Ja.
Maar in de bioscoop of is hij ergens?
We hebben hem in de film al gezien.
Ja, het is wel echt leuk al om in de bioscoop te zien. Ja. Vooral omdat er ook veel muziek bij is.
Ja. Oh, met je vriendinnen moet je eigenlijk gaan. Het is zo.
Ja.
En daar een hapje eten bij de Meatless District.
Ja.
En dan de curry bestellen.
Ja.
Dan heb je een topa. Ja, dat doen wij.
Nou,
dat
ga ik doen.
Ja.
Ja, het is echt mooi.
Dank jullie wel. En de link naar de gids heb ik dus in de show notes gezet. En de kortingscode ook. Dank jullie wel voor het luisteren. Dank jullie wel.
Heel leuk om te doen.
Ja.
Dank je wel.